Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
The 46th President of the United States.
Joseph Robinette Biden Jr.
This is the time to heal in America.
Dit is Uncle Joe, een blik op de VS.
USA!
Een Telegraaf-podcast over de Amerikaanse politiek.
Met de editie van 11 september 2021, 20 jaar na de aanslagen van 11 september. De dag dat 19 terroristen van, waarvan we later wisten dat ze van Al-Qaeda waren, zich tot twee keer toe in het World Trade Center boorden, eng in het Pentagon. En een van die vliegtuigen stortte neer in de weilanden bij Pittsburgh, nadat passagiers aan boord zich hadden verzet tegen kapers. Ja, het is, we noemen het net al even, het Kennedy-moment van onze generatie. Waar was jij, Frank?
Ja, ik zat in een taxi in Cairo samen met mijn vrouw. Ik was toen correspondent in het Midden-Oosten, gestationeerd in Tel Aviv in Israël. En ik zou een verhaal in Cairo maken en daarna zouden we op vakantie gaan. Ik wilde haar ook de omgeving laten zien natuurlijk. Dus we zouden de piramides en al die dingen gaan doen. En op dat moment kreeg zij van haar broer een bericht op haar mobiele telefoon. Je moet de tv aanzetten. Nou, we reden al naar het hotel, dus we zetten daar. Dat was ook het enige bericht, een beetje sumier. Dus we zetten de tv aan en we zien een vliegtuig in de Twin Towers vliegen. En we schakelen onmiddellijk over naar het tweede net, want we dachten dit is een film, zoals waarschijnlijk heel veel mensen. En ook daar was dat vliegtuig. En ook toen het ook op het derde net nog was, dachten wij nou zelfs in Egypte zullen ze die film niet drie keer op zenders uitzenden.
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
We heard a big bang. And then we saw smoke coming out and everybody started running out and we saw the plane on the other side of the building and there was smoke everywhere and people were jumping out the windows.
Ja, het was heel opmerkelijk, want we zaten natuurlijk in de Arabische wereld die meteen als boosdoener werden gezien. Hoewel Egypte natuurlijk een bondgenoot is van de VS en in de strijd tegen terreur ook nogal hielp, toen onder Mubarak. Maar er hing een rare sfeer.
Ja, ik zat zelf op de redactie van BNR Nieuwsradio. We hadden net een weekvergadering gehad, dus we waren echt op volle sterkte. Een van de redacteuren zette de televisie aan, want er was waarschijnlijk een klein vliegtuigje in World Trade Center gevlogen. Ja, en toen ontspon zich de hele dag.
Goedemiddag, u kijkt naar een extra nieuwsuitzending in verband met aanslagen die in New York op het World Trade Center een uur geleden ongeveer gepleegd zijn. Daar zijn twee vliegtuigen het World Trade Center ingevlogen.
En ik kan me nog vooral herinneren van de dag erna dat mijn hoofdredacteur toen daar, Michiel Bikker-Kaarten, die zei, we waren echt helemaal een hele jonge hondenclub, want het was BNR bestond toen, 2-3 jaar of zo. We waren helemaal in de overdrijf van dit is het grootste nieuws dat we ooit hebben meegemaakt. En toen zei hij inderdaad de memorabele woorden van jongens, dit is geen sprint, dit wordt een marathon.
Ja, nou, daar heeft hij gelijk in gehad. Dus hij had het ook meteen door, de consequenties. Want dat was natuurlijk voor iedereen heel erg lastig. Voor ons had een directe consequentie, we konden niet naar huis. Ik geloof dat we 12 dagen niet terug konden naar Israël, want het luchtruim werd natuurlijk meteen gesloten. Dus toen heb ik de krant, ik werkte toen dus ook voor de Telegraaf, heb ik de krant gebeld van, zei ze, blijf maar zitten daar en kijk of je wat van de Arabische reacties kunt krijgen. Dus ik ben daar ook de straat op gegaan, mensen gevraagd en die waren eigenlijk ook allemaal geschokt. De verhalen van mensen die juichend op straat gingen in sommige Arabische landen, die heb ik niet gezien. En iedereen was toch wel heel bezorgd van, hoe moet het nu verder? Voor de rest was er eigenlijk niet zoveel te doen, want het nieuws kwam natuurlijk steeds overal vandaan. Dus ik hing maar in dat hotel. Misschien onschuldig, maar grappig detail. Achteraf, want we hebben daar 12 dagen in een hotel gezeten, moet je ook eten. Dus kreeg ik een telefoontje van de hoofdredacteur. Die zei, waarom heb je zo'n hoge rekening ingediend? Ik zeg, ja, we zaten toen vast. Oh ja, nou, dan is het goed. Dat was hij even vergeten. Het is de enige keer dat hij heeft geklaagd. Maar... En wat ook mij ook nog bijstond, was dat er ook vrij veel Amerikanen in dat hotel waren.
Mm-hmm.
En die waren toch wel redelijk nerveus.
Ja.
Steeds aan het vragen, is het luchtruim al open? Mogen we naar huis? Bang omdat hun iets zou gebeuren. Nou ja, daar kon ik me ook wel indenken. Ja, was wel even blij dat ik geen Amerikaan was. Hoewel dat niet veel zal hebben uitgemaakt verder.
Nee, je was wit, blank.
Ja, blond haar, helpt niet.
Wat meteen, in ieder geval bij ons op de redactie toen duidelijk was, dit is terrorisme, uit welke hoek, dat was nog wat onduidelijker.
This is CBS News continuing live coverage of the apparent terrorist attacks a day here in New York City and in Washington DC. It's important to say these things at the very beginning. There is much that is not known about what is happening. The second thing is that the word from almost everybody who's trying to deal with the situation, the word of the day is steady. Steady. Yes, there have been some terrible things happening, but until and unless we know the facts, it's very difficult to draw many conclusions.
Als je het nou over islamitische terreur hebt, in de 10 jaar daarvoor staan mij in ieder geval slechts 3 echt grote aanslagen bij. De eerste aanslag op het WTC, die als door bijna een wonder mislukte.
Ja, maar die was toch ook Al-Qaeda?
Ja, klopt. Ja. Er zat die Ramzi al-Youssef achter, die inderdaad ook later bij Al-Qaeda ging. Want Al-Qaeda als zodanig bestond op dat moment nog niet.
Dus meer een lone wolf.
Ja, nou ja, er waren wat meer wolven bij betrokken. Ja, maar het was een initiatief van een lokale moskee, min of meer in ieder geval. De andere tweede grote aanslag was die dubbele aanslag op Amerikaanse ambassades in Afrika in 98. Al-Qaeda was dat. Ja. En in 2000, een jaar voor 11 september, de aanslag op de USS Cole in Jemen.
Ja.
Dat was eigenlijk het enige wat we tot dan toe in de recente herinneringen in ieder geval wisten over islamitische terreur.
Ja, maar goed, dat heeft denk ik ook iets te maken met onze onwetendheid. Het was er natuurlijk wel ook vooral in Arabische landen waar men onderling strijd had tussen de diverse geloofsrichtingen.
Mm-hmm.
Osama Bin Laden was nou niet bepaald geliefd in zijn geboorteland Saoedi-Arabië. En was natuurlijk naar Afghanistan getrokken om daar de strijd in ieder geval te financieren tegen de Russen toen nog. Want hij wilde geen ongelovigen op zijn grondgebied hebben. En later is hij echt groots gaan denken. En dat zie je dan eigenlijk uiteindelijk culmineren in de aanslagen van 9-11.
Mm-hmm.
Die andere aanslagen waren ook al groot, hè, voor terreuraanslagen. Het was meestal een lokaal iets met wel doden, maar niet in de honderdtallen die, en later de duizendtallen die Al-Qaeda en Osama Bin Laden claimden. En dat was, ik heb toen later ergens beelden gezien of gehoord, dat weet ik niet meer, waarin ze achteraf zelf verbaasd waren over het succes van de aanslagen van 9-11. Want ze hadden niet verwacht dat die torens zouden instorten, bijvoorbeeld.
Nee.
Ja, dat is pijnlijk om naar te kijken hoe mensen zo blij kunnen zijn met zoiets gruwelijks als en zoveel doden op je geweten.
Ja, maar goed, het was natuurlijk ook wel een heel groot, om het voor in hun frame dan maar even te zien, een heel groot succes.
Ja, en fantastisch georganiseerd.
Ja.
Ga maar vlieglessen nemen. Pikant detail daarbij was dat er dat ze vliegles hebben genomen in Amerika bij een Nederlandse
vliegschoolhouder. In Florida.
Ja, dus nu een film van gemaakt, een documentaire. En die man vertelt daarin dat die mensen waren vooral geïnteresseerd in het opstijgen en vliegen. En ja, daar gingen geen alarmbellen ringen. En ja, dat kan ik die man ook niet kwalijk nemen. Ik bedoel, niemand had dit kunnen voorzien. Of misschien had de CIA het kunnen voorzien, maar wij gewone mensen niet. Dat gaat gewoon je bevattingsvermogen te boven. Het was niet voor niets dat iedereen dacht, nou, het zou wel, die het hoort, dacht van, nou, zo'n klein vliegtuigje, onbestuurbaar of zo. Maar ja, van die grote passagiersvliegtuigen, dat had toch echt niemand verwacht.
Nee.
We have another copy. There is the second plane, another passenger plane hitting the World Trade Center. These pictures are frightening indeed. These are just minutes between each other.
Op het moment dat dit allemaal gebeurt, zit president Bush op een lagere school verhaaltjes voor te lezen. En ik denk dat veel mensen die het destijds bewust hebben meegemaakt, dat moment nog wel kunnen herinneren. Dat er een assistent achter hem kruipt in zijn oor fluistert wat er is gebeurd en dat je dat gezicht ziet verstarren.
I had to deliver a message that the president didn't expect to hear and was almost unbelievable.
Die foto hebben we vandaag in de krant.
Ja, want dat is inderdaad ook nog wel leuk om te weten. Een hele grote 11 september special, dus misschien dat iets wat, van wat u hier hoort ook wel weer terugkomt in de krant. Maar dat zullen we natuurlijk zoveel mogelijk proberen te vermijden. Hij is mooi aan de ruit te halen, mooi bewaarexemplaar. Ja. Die reactie vervolgens van Bush. Afghanistan komt dan eigenlijk meteen in het vizier.
Ja, klopt. En nog even over dat fluisteren. En dat Bush heeft toen nog even zijn boek uitgelezen. Daar heeft hij later over gezegd van, werd hij een beetje belachelijk gemaakt van dat hij de ernst niet inschat. Of zo, hij zei, ik heb heel goed de ernst ingeschat, maar ik wilde die kinderen geen angst aanjagen. En ik wilde ook even een moment hebben om na te denken.
Mm-hmm.
En dat heeft hij eigenlijk ook goed gedaan. Want wat je ook wilt zeggen, het presidentschap van Bush, het tweede presidentschap van Bush, is eigenlijk gemaakt door 9-11.
Ja.
Want hij wist toen door allerlei wetten erdoor te krijgen, de Patriot Act en dat soort dingen, veel meer macht naar de president te krijgen. En hij bereikte op het hoogtepunt, had hij een goedkeuringscijfer van 90%. Mm-hmm. Nou ja, dat zijn Noord-Koreaanse cijfers. En dat is ook nooit meer bereikt in de VS.
Nee.
En hij was ook meteen wel, want hij, toen hij zei, we gaan beginnen een war on terror, zijn er mensen in zijn omgeving die hebben gezegd, nou, misschien moet je dat woord war niet gebruiken. En daar was hij heel duidelijk in. Nee, het is een war on terror, on de misdadigers die dit hebben gedaan en de mensen die hun huisvesting geven.
I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. And we stand together to win the war against terrorism.
En ja, toen kwam natuurlijk de Taliban om de hoek kijken, omdat het vermoeden bestond, of dat wisten ze waarschijnlijk wel zeker, dat Osama bin Laden, die ze dan daarvan van de aanslag verdachten, dat die in Afghanistan was.
Ja, en dan is Afghanistan binnen een maand, wordt het al binnengevallen.
Ja.
Eerst met name CIA-agenten, later dan ook echt boots on the ground, zoals ze dat noemen.
Ja.
Volgend jaar voorbij is Kabul in Amerikaanse handen. Is toch ook wel een kleine voorbode van wat je dan, daar komen we nog over te spreken, maar wat je later ook in Irak zal zien van snel militair succes, maar wat moeten we vervolgens?
Ja, en nou ja, kijk, dat wordt Bush ook verweten, dat hij het oorspronkelijke doel om Osama bin Laden te arresteren. Kijk, de inval was omdat de Taliban wilde Osama bin Laden niet uitleveren.
Nee.
Daar hadden ze de kans toe gekregen, dat is niet gebeurd. Toen zijn de Amerikanen binnengevallen. Toen ging het verhaal dat die Osama bin Laden in de bergen zat, in Bora Bora.
Tora Bora.
Tora Bora, ja, sorry. Prachtige naam.
Ja. Er was een soort groot fort inderdaad. Achteraf bleek het vooral grotten te zijn, geloof
precies.
ik. Maar
precies. En ze hadden hem ook bijna te pakken, maar wat hem verweten wordt, is dat hij zijn aandacht toen verlegde. In plaats van nog extra troepen naar Tora Bora te sturen, heeft hij gezegd, nou, we beginnen ook een oorlog tegen Saddam Hussein. En dat zou, volgens zijn criticasters, zou de aandacht te veel hebben afgeleid van de jacht op Osama bin Laden, waardoor die niet gepakt is en pas 10 jaar later werd opgepakt in de grensstreek of in Pakistan aan de grens met Afghanistan.
Ja, Irak wordt inderdaad dan bij die oorlog tegen terreur betrokken. Want komt het verwijt, de regering van Saddam, het regime van Saddam Hussein steunt terrorisme.
Ja.
Er worden allerlei bewijzen voor opgevoerd die achteraf, zacht gezegd, omstreden
De beruchte wapens van massavernietiging.
Maar daar uiteindelijk, want dat was inderdaad dan het doel van die inval in Irak, niet heel veel zijn gevonden.
Nee. Nee, volgens mij helemaal niks.
Wat er is gevonden, stamde nog uit de tijd van de Irak-Iran-oorlog. En heb je het over chemische wapens bijvoorbeeld.
Ja. Kijk, Saddam Hussein was natuurlijk een boef. Een wrede dictator. Vooral tegen zijn eigen mensen. Hij heeft Koerden met mosterdgas bestookt. Hij heeft oorlogen met Iran gevoerd. Maar hij was geen terrorist. Hij was vooral op zijn eigen land gericht.
Mm-hmm.
En daar had hij een ijzeren vuist. Maar voor de rest was het een vergezocht argument.
En ook hier weer was het zo dat de invasie van Irak was snel een feit.
Ja.
Het land was vrij snel veroverd. om er vervolgens een stabiel land van te maken. Dat is op zijn zacht gezegd ook niet gelukt. Bijkomend nadeel, er werd eigenlijk alleen maar meer terrorisme gecreëerd op deze manier.
Ja, nou, ik was eerder in Irak geweest. En ik was in Irak toen ze, dus ja, ik wist dat Saddam echt geen lievertje was. Toen ze Saddam oppikte, reed ik in een auto met een vertaler door Koerdistan. Mm-hmm. Dus het noordelijke deel van Irak. En opeens zag ik daar opeens allerlei mensen op straat met de Koerdische vlag en in de lucht schieten. Dus ik zeg tegen de chauffeurs, misschien moet je even de radio aanzetten. Want ik denk, dit kunnen ze anders nooit maken. En ze zijn natuurlijk ook uitgestapt. En toen bleek inderdaad dat Saddam was opgepakt. Uit zijn hol gehaald. Hè, mm-hmm. De beroemde beelden. Dat was heel bizar. Want ik werd meteen bij mijn arm gepakt door een hele dikke politieagent. En ik moest meedansen. Want het was feest en alles. En ze bleven maar in de lucht schieten. En ik denk, ja, Jezus, ik heb geen helm op. Die kogels komen ook een keer naar beneden. Maar goed, we hebben daar een verhaal gemaakt. Toen als een speer naar Tikrit. Dat was de geboorteplek van Saddam en in de buurt daarvan was hij opgepakt.
Mm-hmm.
Daar was de sfeer heel anders. Daar zat zijn stam, mm-hmm. zeg maar. En de baatpartij van hem was heel groot daar. En daar zei mijn vertaler, Frank, blijf jij maar even in de auto zitten.
Ja.
Want ik ga wel vragen, ik weet wel wat je wil vragen. Bijna van, wat gaat er door je heen vragen, dat soort dingen. En toen zei de chauffeur, die zei toen van, in gebrekkig Engels, Mr. Frank, go sleep.
Mm.
Ik denk, wat bedoelt hij nou? Ik ben helemaal niet moe. Want toen deed hij zo met zijn arm naar beneden. Ik denk, oh shit, hij wilde dat ik op de vloer ga liggen.
Ja.
Want ze kunnen me hier zien.
Mm-hmm.
En dat was inderdaad, werd het een beetje eng. Hij pakte ook zijn pistool uit het handschoenenbakje. Toen dacht ik, want ik had hem eerder gevraagd, heb jij een wapen? Toen had hij nee gezegd. Ik denk, oh, hij heeft er toch een.
Ja.
Wat ik natuurlijk wel had kunnen bevroeden. En gelukkig kwam mijn vertaler terug en zei, nou, ik heb alles, huppakee, weg hier, want het is hier, ze houden hier niet zo van dit soort vragen.
Nee.
Dus wij weg, op weg naar Bagdad. Dus kwamen we later in de middag aan, daar weer een verhaal maken. Daar was het eigenlijk een soort, wel heel veel opluchting, maar ook een beetje hing het vanaf wie het je vroeg. Maar je zou zien hoe het hele land, hè, van de Koerden helemaal opgetogen, bij Tikrit heel erg boos en in de hoofdstad een soort, nou, ik denk 70-30%.
Ja.
70% voor blijdschap. Wat je...
Het beroemde beeld van dat moment was de latere Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Paul Bremer, die dat zaaltje binnenkomt en...
Ladies and gentlemen, we got him.
Ja, dat was ook wel een man van goede quotes. Die Bremer, die draaide er niet omheen, zullen we maar zeggen. Maar goed, daarmee bereikte de war on terror, is daar dus echt wijd verspreid. En Bush had ook meteen gezegd, hey, het gaat niet ons niet alleen om samenbeladen. Iedereen die een terrorist huisvest, daar gaan we achteraan.
Ja.
En dan krijg je dus al die oorlogen. En uit het uiteenvallen van Irak kwam van alles, kwam IS naar voren. Kan je de oorlog in Syrië bij betrekken?
Laten we daar nog heel even mee wachten, want er is dan een oorlog tegen terrorisme. Maar ondertussen heb je een hele grote aanslag in Londen.
Ja.
Een grote aanslag in Madrid. Een hele grote aanslag op Bali. De Beslan-drama. De musical in Moskou. Veel meer aanslagen dan je in de periode daarvoor hebt gezien.
Ja, omdat Osama Bin Laden had een zeker charisma. Gold ook als een strikte moslim. Het was, hij was heel rijk. Hij kwam van een van de rijkste families uit Saudi-Arabië. Zijn vader was bouwondernemer, geloof ik. Mm-hmm. Vader overigens van meer dan 50 kinderen. Ik neem aan bij verschillende vrouwen, mag ik hopen. Maar goed, dat geeft even iets anders aan. hij heeft even een tijdje in het bedrijf van zijn vader kunnen werken. En nou, hij had net zo goed een Saudi kunnen zijn die veel geld verdient. En dan in de wat meer liberale buurlanden stiekem cola tik zou gaan drinken, zoals ik in Dubai heb gezien in discos en zo, waar ze dan staan. Maar nee, hij koos voor de ultieme, hele strikte vorm van de islam. Ging ook naar Afghanistan toe, financierde daar de opstand. En kreeg steeds meer het gevoel van, hey, ik ga een oorlog beginnen. En ik ga een oorlog beginnen waarbij het Westen uit elkaar wordt gescheurd, zodat ze een oorlog tegen de moslims beginnen. Dus alle moslims, niet alleen de extremen. En uiteindelijk zullen wij moslims overwinnen. En dat gedachtegoed, dat speelde natuurlijk bij een heleboel misschien wat gefrustreerde Arabische jongeren. Het gaat natuurlijk het ging ook niet goed in de Arabische wereld. Hoge werkeloosheid en zo. Weinig vrijheid. Scholing die vooral gebaseerd was op eigenlijk alleen de islam. Dus ja, die zagen een kans om het avontuur te grijpen. En die haat tegen Amerika, dat is altijd een beetje dubbel geweest. Als ik heb er rondgelopen in Palestijnse kampen, nou hebben die niet zoveel met Al-Qaeda, maar ook in andere buurten in de Arabische wereld. En die staan ze, de Amerikaanse vlag steken ze in de fik. En als je dan later rustig met ze praat, dan zeggen ze, wat wil je worden? Ja, dan zegt zo'n jongen, ja, ik wil dokter worden.
Ja.
En ik zeg, wat willen we dan studeren? Ja, in Amerika, daar hebben ze de beste scholen. Ja, dat is heel dubbel. Ja. Sommige van die demonstranten worden ook betaald. Maar goed, er was een gevoel van frustratie die eruit kwam. En Osama Bin Laden, door het succes, had hij aangetoond, Amerika is helemaal niet zo machtig, we kunnen ze echt pijn doen.
Mm-hmm.
En ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar wat mensen nu zeggen, experts over Afghanistan. He, van dat de Taliban weer aan de macht is gekomen, is een enorme boost voor jihadisten.
Ja. Denk je dat?
Ja, denk ik wel.
Ja. En ik geloof zelf meer in de theorie dat we 20 jaar lang hebben geprobeerd een staat te creëren, dat niet is gelukt. Omdat we corrupte politici steunden die de macht die ze hadden, zat in de steden en op het platteland is er niet zo heel erg veel veranderd. Zagen ze vooral die corruptie in de grote steden en dachten ze, heel veel slechter dan dit kan het niet.
Nee, dat klopt. Dat klopt. En het is natuurlijk ook heel erg dat, kijk, ze hebben het natuurlijk geprobeerd, die nation building.
Mm-hmm.
Alleen, ze hadden zich misschien beter kunnen, je moet het land schoonmaken van terroristen, maar je moet het land ook schoonmaken van corruptie, anders krijg je de bevolking niet mee. Maar wat ik net bedoelde is dat de Taliban weer terug is en dus niet zelf claimt we hebben gewonnen van Amerika. Dat is voor mensen met jihadistische gedachten wel een enorme stimulatie. Niet voor de Afghanen zelf.
Ja.
De leeuwendeel zal daarvan balen. En je ziet de vrouwen die zich nu zorgen maken en al die wanhopige mensen bij de airport. Dus ja, die Taliban zijn helemaal niet geliefd in eigen land.
Nee.
Maar als jij een beetje kronkel in je hersenen hebt, dan zou je je daar kunnen door laten inspireren. Zoals IS ook mensen inspireerde met hun videoboodschap.
IS is wel interessant, omdat IS en Al-Qaeda liggen elkaar niet zo. Maar het is wel weer zo dat IS is ontstaan dankzij een voormalig Al-Qaeda-lid, meneer Al-Zarqawi.
Ja.
Ongeveer volksvijand nummer 2 na Osama, met name de Irak-oorlog. Omdat Zarqawi het op Amerikaanse militairen had voorzien in Irak. En die begint min of meer met wat hulp van oude toppers uit het Baath-regime een nieuw soort club, Islamitische Staat. Er is een groot verschil met Al-Qaeda natuurlijk. Al-Qaeda was een beweging. Islamitische Staat, de naam zegt het al, had echt het streven om daadwerkelijk een land te worden.
Is weer een stapje verder, zou je bijna zeggen.
Al-Qaeda 2.0.
Ja, ik denk alleen dat ze meer haatgedreven zijn. En ik denk dat er een element van, dat klinkt misschien heel gek, maar van idealisme nog wel bij Osama Bin Laden zat. En
die had als kennelijk doel westerlingen uit het Midden-Oosten.
Ja,
de Islamitische Staat heb ik nooit echt op een doelstelling zoals dat kunnen betrappen.
Nee, God, die wilde een eigen heilstaat. En daar waren ze toch wel tot heel toe voor bereid, maar
het vacuüm waarin IS dan, want Al-Qaeda, misschien moeten we voordat we daarover beginnen met IS nog heel even, want Al-Qaeda eigenlijk na Londen, de aanslagen daar, hebben ze in ieder geval internationaal niet heel veel meer melk in de pap te brokken. En zie je eigenlijk ook doordat Osama ergens in die villa in Pakistan zit en vanuit daar, omdat hij geïsoleerd moet blijven voor zijn eigen veiligheid, de boel niet meer kan besturen, zie je Al-Qaeda eigenlijk gewoon een beetje verdwijnen, min of meer.
Ja, dat klopt. Dat heeft inderdaad alles te maken met die jacht op Osama Bin Laden. Ja, die moest als een schaduw, nog meer als een schaduw leven.
Mm-hmm.
Natuurlijk. En er is nog iets wat je zei met die IS. Je zei, die hebben toen die Baath-partij leden, een aantal daarvan achter zich gekregen. En dat had ook te maken Met het feit dat die ook ontbonden werd meteen door de Amerikanen. En dat was dé partij van Saddam, dus de vijand. Maar ze vergaten, er zaten gewone ambtenaren bij en vooral soldaten.
Ja,
ja die moesten wat.
Mm-hmm.
En die waren ook gefrustreerd. Want ik heb dus nou eerder beschreven die blijheid van de burgers en sommige soldaten misschien ook wel. Maar ja, bij een tweede bezoek waren het al niet meer de bevrijders. Dat was een paar maanden later. Dat waren de bezetters.
Ja.
Dus eerst liepen ze daar snoepjes ronddelend uit. En twee maanden later zaten ze in zwaar bepantserde auto's met hun vinger aan de trekker, waar ze aan het patrouilleren door de stad.
Ja.
Dus ja, dat gaat heel snel. Want het gaat irriteren als je vreemdelingen jouw land overnemen.
Mm-hmm. Een andere factor voor die opkomst van de IS. Ze komen dan op inderdaad met dank aan het verzet tegen de Amerikaanse bezetting inderdaad. Een andere factor die heeft bijgedragen aan de opkomst van de IS is dat er in heel veel Arabische landen op een gegeven moment een machtsvacuum ontstond als gevolg van de Arabische lente.
Ja.
Misschien is die heel ver gezocht, maar ik ga het toch maar heel even stellen die vraag. Zie jij nou nog een link tussen 11 september en die Arabische lente? Is die er? Is dat gewoon toevallig? Is dat parallel opgekomen?
Nou, ik vind het een hele moeilijke. Ik zie wel het verband, maar ik weet niet of je dat echt kunt zeggen.
Nee.
En kijk, de Arabische lente was natuurlijk, dat was eigenlijk de hang. Het verlangen naar democratie, meer vrijheid, et cetera. En daar werd natuurlijk vanuit het Westen heel opgetogen op gereageerd.
Ja.
En dat moesten we allemaal ondersteunen. Maar daar ging weer eigenlijk, werd eigenlijk weer de fout gemaakt. Kijk, het is prima dat je van die elite af wilt. Maar die elite baseert zich op een hele grote, zeg maar, workforce. Die wel gewoon zo doorgaan met hun normale leven.
Ja.
En ja, die zagen opeens allerlei mensen naar voren komen waarvan ze eigenlijk niks mee hadden.
Nee, in Egypte bijvoorbeeld inderdaad die moslimbroederschap.
Ja, precies.
Die in de gevangenis zaten tot voor kort.
Ja. Kijk, je raakt een dictator kwijt. En dan zie je heel vaak, dat is uiteindelijk de val in Egypte en ook in andere landen. Maar je ziet dat er dan komen de problemen. En dat is wat ze nu ook weer, om weer even naar voren te jumpen. Wat ze ook weer gaan zeggen van de Taliban. Van nou ja, leuk, je hebt gewonnen, maar nu begint het echte werk pas.
Ja, nation building ook
ja,
voor hen.
Precies, ja, precies. En nation building is moeilijk. Dat kunnen wij ook niet, is dus bewezen.
Ja. In die Arabische lente een hoop instabiele regimes. Dan komt IS eraan. En dan krijgen wij eigenlijk, wij als in West-Europa, weer te maken met terreur.
Ja.
De Islamitische Staat begint kort al met de eerste aanval op Charlie Hebdo. Dat is dan, loopt nog een beetje met een sisser af. Maar
nou,
echt, nou, de eerste bedoel ik. De tweede aanslag in 2014. Nee, die brandstichting had ik het over. In 2011 of 12 was dat in ieder geval. In 2014 heb je dan echt die dodelijke aanslag, begin 2014. En dat is het letterlijke startschot voor echt een golf van terreur, waarbij die na 11 september eigenlijk een beetje verbleekt.
New details this morning on a pair of stabbing attacks in Europe.
Terror in the heart of Paris.
We vreesden een terroristische aanval en dat is gebeurd.
Dan hebben we opeens in twee keer toe in Frankrijk in één jaar die grote aanslagen.
Heleboel kleine.
Heleboel kleintjes inderdaad. En dan hebben we Al-Qaeda 2.0, Islamitische Staat. En dan moeten we eigenlijk constateren, die hele oorlog tegen terreur heeft niet gebracht wat we ervan verwachten.
Nee, als je ervan wat verwacht dat we die zouden winnen, niet. Ik heb hem zelf in een column een keer vergeleken met de war on drugs.
Mm-hmm.
Ja, je wint een slag en je verliest een slag. Maar die war on drugs is ook al, meer dan 20 jaar aan de gang.
Mm-hmm.
En dat wordt ook, dat kost miljarden. En ja, er wordt geen jointje, als je onschuldig wil denken, of geen heroïne-naald minder omgenomen. En je ziet dat ook landen daardoor helemaal verstoord worden. Nee, Mexico.
Mm-hmm.
Ja, die voeren drugs uit. En van het geld halen ze bij Amerika wapens op die grens over. Dus ja, daar vallen waanzinnig veel doden bij allerlei wrede conflicten. En ik heb net toevallig Mick van Wely, onze misdaadverslaggever, gisteren op de radio gehoord over hoe het hier is met de drugshandel. En daar schrik je ook van.
Ja.
Dus, maar goed, wat dat betreft is er ook weer een parallel. Want wie krijgt het op zijn bordje? Europa, ja. Niet Amerika. Dus toch een beetje te ver weg. Die hebben wat kleinere aanslagen.
Ze hebben die ene aanslag in Boston. Voor de rest niks volgens mij. En dat was zelfs nog door zo'n lone wolf die eigenlijk niet formeel tot IS of Al-Qaeda behoorde.
Ja, de VS heeft meer last van extreem rechts homegrown terrorist.
Nou ja, en ze hebben natuurlijk wel hun slachtoffers in die oorlog tegen terreur. Maar dat zijn de Amerikaanse jongens en meisjes die in Irak, Afghanistan, Oost-Afrika en dergelijke
zijn. Maar het probleem van kunnen wij veilig over straat speelt nog steeds natuurlijk, meer in Europa.
Ja.
Omdat het ligt natuurlijk dichterbij en zo. Het is een makkelijker doelwit waarschijnlijk ook. Wij zijn ook wat naïver dan de Amerikanen.
Mm-hmm.
Dus wij hebben dus de VS gesteund in de strijd tegen terror. En dat vond ik eigenlijk een beetje pijnlijk bij die beslissing van Joe Biden om te zeggen we trekken ons terug. Dat hij dat nauwelijks in overleg heeft gedaan met zijn bondgenoten. Die hem zo trouw hebben gesteund vanaf die Bush eigenlijk. Meteen hebben gezegd, we helpen je met de Operation Free. Wat was het? Freedom?
Enduring Freedom.
Enduring Freedom. En ja, dat je dan mensen achter moet laten. En ook Europeanen. En dat je dus daardoor nu de roep krijgt in Europa van we moeten een eigen leger. Want we kunnen die Amerikanen niet meer vertrouwen. Joe Biden, die dus onze grote vriend had moeten worden na Trump. Die ook al niet zo erg op Europa had. Ja, dat is allemaal pijnlijk. En het geeft al die complicaties aan van hoe groot die war on terror is.
Ja. En over Amerika als partner. Voor ons als Europa, is Amerika nog wel een betrouwbare partner? Hebben we nog wat aan ze?
Nou ja, je krijgt een beetje de indruk dat wij gebruikt worden als het in het plaatje past.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld Joe Biden heeft een partner nodig in zijn economische oorlog misschien tegen China. En hij wil ook heel graag de liberale democratie overeind houden. En dat willen wij ook. Dus er zijn allerlei dingen die we willen. Maar ja, het is niet voor niks dat mensen als Merkel en Macron zeggen van nou, misschien moeten we wel iets anders dan die NAVO. Het kan natuurlijk helemaal nog niet, want dat heeft ook Afghanistan aangetoond. Zonder Amerikaanse luchtsteun kunnen we helemaal niks. We hebben die spullen helemaal niet.
Nee.
We hebben er ook nooit in geïnvesteerd. Hè? Dus we kunnen het onszelf verwijten. Maar ja, ik denk dat die banden, die zijn wel sterk. Maar ze zijn als je het vergelijkt met de knieband. Die knieband is uitgerekt eerst door Trump. En ja, geeft Biden er ook nog even een trap tegen.
Ja, hij doet het alleen met een glimlach op zijn gezicht. Dat is eigenlijk het enige verschil met Trump. Als je het heel kort door de bocht samenvalt.
Ja, nou, ja, dat is inderdaad heel kort door de bocht. Ik denk dat hij het wel wil, maar wat prachtige term, make no mistake. Het is America first, ook voor Joe Biden, maar voor iedere president. Obama ook natuurlijk, allemaal idealen. Die heeft één keer in die war on terror, daarna heeft hij een speech gehouden in Cairo, waarbij hij de moslims een beetje wilde paaien en begrip wilde kweken en zo. Ja, dat is ook niet aangekomen. Nee. En daarna heeft hij ook alleen maar drones op terroristen afgestuurd.
Ja. Ja.
Afgevuurd.
20 jaar later, Osama Bin Laden ligt in zijn zeemansgraf ergens in de Indische Oceaan. Als hij vanuit die plek, sleeping with the fishes, 20 jaar verder bekijkt wat er is gebeurd. Heeft hij gewonnen of verloren? Is het gelijk spel?
Nee, ik denk, en dan doe ik de optimistische versie. Ik denk dat wij een heel zwaar boksgevecht hebben gevoerd. Waarbij we eerst op punten achter stonden door de verrassing. Toen lagen we voor. En uiteindelijk hebben we, als we zijn ultieme doel zien. Hè, zeg maar die oorlog en echt een moslim-christelijk of westers conflict.
Mm-hmm.
Hè, op grote schaal. Daarin heeft hij gefaald. Dat is niet, zo ver is het niet gegaan.
Nee.
Dus wat dat betreft ben ik. Ja, moeten we ook optimistisch zijn. Wij hebben toch, heeft het Westen, ik bedoel, er zijn nog wel wat dingen die gebeuren, maar het Westen is toch sterker dan hij had gedacht. Die slappe, verwende Westelingen rechten op een gegeven moment toch wel weer hun rug.
Mm-hmm.
En dat heeft Amerika natuurlijk ook gedaan. Er staat nu Freedom Tower. Die is niet voor niks hoger dan de Twin Towers.
Yeah.
Omdat ze wilden laten zien van, hey. En wat dat betreft, ik mag niet te veel verklappen wat er in die krant staat. Maar een heel mooi verhaal van onze correspondent in Amerika, Jan Posma. Die heeft een man gesproken die dus uit de Twin Towers is ontsnapt. Rennend de trappen af. En die door een vuurzee vrienden verloren. En die was de eerste die een kantoor huurde in de Freedom Tower. Dus die zit daar op de 85ste verdieping.
Ja,
daar heb je wel ballen natuurlijk. En dat Dat hebben we wel getoond. Maar ja, we hebben wel een Achilleshiel.
Misschien kunnen we ook gewoon nog niet spreken over winst of verlies, omdat het gewoon nog volop bezig is. Om in boxtermen te blijven. Ja. We hebben pas 6-7 ronden achter de rug.
Ja, het is... Gelukkig zijn het geen Duitsers, want die winnen altijd in de laatste minuut. Ja. Maar het ain't over till it's over. En ja, kijk, die verandering in de Arabische wereld of in de moslimwereld. Ja, ik bedoel, Tunesië is dan het enige voorbeeld van waar het goed zou zijn gegaan.
Nou, daar zijn ze weer terug bij af met een autoritaire president inmiddels.
Precies. Ja. En daar zijn de mensen ook weer blij mee. Want de hang naar de sterke man is, ja, als het gewoon niet goed gaat in een land, dan is er altijd een roep om een hang naar een sterke man.
Ja. Tegelijkertijd, misschien moet je ook gewoon een wat langere adem hebben.
Ja.
Hier in Europa hebben we er meer dan een half eeuw over gedaan tussen 1848 en begin 20e eeuw met de strijd om algemeen kiesrecht te krijgen.
Ja.
Dat heeft gewoon 3-4 generaties geduurd.
Ja, maar geduld is in het internettijdperk ver te zoeken. Hè? En de zap-tijd.
Ja.
Dat hebben ze ook gezegd. Biden. Die heeft natuurlijk gezegd, ja, we moesten wel weg uit Afghanistan. Ik had geen keus.
Mm-hmm.
Het is onzin uit te gewoon kunnen blijven. Ik kan zeggen, ik heb een slechte vredesdeal gehad van Trump. Want die had buiten de regering in Afghanistan overlegd met de Taliban. En een dealtje gesloten van jongens, geen aanslagen meer op Amerika en Amerikanen. Dan gaan wij weg. Maar ja, dat had hij ook kunnen aanpassen zoals hij zoveel heeft aangepast.
Ja.
En als je kijkt in Zuid-Korea, barst het ook nog steeds van de Amerikanen. Omdat Noord-Korea nog steeds als een bedreiging wordt gezien. Het is wel iets anders. Hè? We zitten niet in Noord-Korea. Maar officieel is het volgens mij, daar is nog steeds geen vrede getekend.
Nee, klopt.
Dus ja, je kan troepen overal hebben. En ja, dat willen de Amerikanen graag. Want ze willen die werelddominantie behouden.
Mm-hmm.
Maar ik heb even opgezocht wat die war on terror heeft gekost. Er is net een van de Brown University in Rhode Island, die heeft net een rapport uitgebracht. Cost of the 20-year war on terror, $8 trillion en 900.000 doden. En dat is dan
8 biljoen euro, zeg maar.
Ja, dollar iets, ja. En 900.000 doden, want dan rekenen ze alles mee. Hè? Dus worldwide, ze zeggen in 80 landen zijn terroristische groepen actief. Dus ja, die war on terror, die is nog niet lang niet over.
Nee. Nou ja, tot over 10 jaar dan maar weer.
Ja, als wij er nog zijn.
Bedankt voor het luisteren. We zijn natuurlijk eerder terug dan over 10 jaar. Maar in ieder geval tot zover onze speciale editie in verband met het 20-jarig jubileum van de aanslagen op 11 september. Zoals gezegd, een prachtig bewaarexemplaar in de krant die vandaag is uitgekomen. Dus koop die krant.
Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens Kwestie van Centen, de financiële podcast van De Telegraaf.
Als je kijkt hoe de staatsschulden oplopen, hoe de ECB al sinds de vorige crisis gewoon voortdurend maar nieuw geld in de economie pompt. Welke prijs gaan we hiervoor betalen dan?
Met de scherpe analyses van Martin Visser.
Je ziet gebeuren dat je stap voor stap richting een bepaald model gaat, namelijk het gezamenlijk financieren van dat soort schulden. Terwijl er natuurlijk gewoon geen politicus in Nederland is geweest die aan ons als kiezers heeft gevraagd, dan willen we dat.
En Herman Stam.
Luister naar deze podcast. We gaan dit vaker doen, want we hebben volgens mij nog maar 100 vragen over. Maar ik wil even voordat we...
Elke vrijdag een nieuwe aflevering te beluisteren op de site of in de app van De Telegraaf of via je favoriete podcast-app.
Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik wat sceptisch ben.